Goed, opnieuw wil ik jullie allemaal groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is een voorrecht dat we deze morgen opnieuw het woord van God mogen opendoen. Want in Psalm 119, vers 130, daar staat dat we bij het opendoen van het woord van God, dat dat licht verspreidt. En ik denk ook dat we dat allemaal nodig hebben. We hebben licht nodig in ons leven om te leven tot waarvoor wij gemaakt zijn. Dus het is ook mijn verlangen, mijn gebed, dat we met elkaar ook de principes van Gods woord mogen verstaan. En dat we een ontmoeting mogen hebben, misschien voor het eerst of opnieuw, met de Heer Jezus Christus, die werkelijk levens verandert. Ik wil met jullie in het Oude Testament een stuk gaan lezen uit het Bijbelboek Rut. Het Bijbelboek Rut wil ik lezen, vers 1 tot het einde, tot en met vers 22. Het Bijbelboek Rut. In het Oude Testament. Vanaf vers 1. Daar staat bij mij boven in de herziende statenvertaling Naomi en haar schoondochters. Ik hoor nog een beetje gebladerd. Goed, vers 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg, om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon. Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters, ga heen en keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven, dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug, mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen en het gebeurde. Toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen? En de Heere tegen mij, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft, zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakte van Moab terug en zij kwam in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Tot zover. Het is eigenlijk een heel ontroerend stuk als we dit gelezen van het Bijbelboek Rut, van Naomi die met haar man samen, Elimelech, op reis was gegaan naar Moab omdat de hongersnood was gekomen in Israël. En dat was in een tijd dat er in Israël nog geen koning was. Dat was in een tijd van veel geestelijk verval. Er waren oorlogen, er waren burgeroorlogen en er was veel geweld. En nou weten wij vanuit Deuteronomium 28, als het volk Israël gehoorzaam was aan de Heere God, dan zou God ook in alles voorzien, ook in hun voedsel. Dus we mogen aannemen dat ook hier de weg van Elimelech samen met zijn vrouw en met zijn twee zonen, Machlon en Giljon, dat dat te maken had dat er ongehoorzaamheid was geweest in het volk Israël, dat daardoor het oordeel was gekomen dat er geen voedsel meer was te vinden in Israël. En zodoende vertrokken zij naar het land Moab. En toen ik in de voorbereiding eigenlijk mee bezig was, was ik aan het zoeken van Heere, waar wil u dat ik deze morgen over mag delen? We hebben een opdraagdienst en deze week heb ik zelf een trouwerij meegemaakt. Dus ook in de voorbereiding daarvoor was je bezig met het woord van God als het gaat over een huwelijk. En wat ik nou zo mooi vind is dat de Bijbel, in Genesis, het eerste Bijbelboek, daar lezen we over dat God de initiatiefnemer is van het huwelijk. God heeft het huwelijk bedacht. Hij bracht Eva bij Adam. Daar werd het eerste huwelijk gesloten. En aan het eind van de Bijbel, in de Openbaring, lezen we weer over een huwelijk. En dat gaat over het huwelijk van het Lam van God, de Heer Jezus samen met zijn bruidsgemeente. Daar gaat het over dat Jezus de bruidegom is en zijn gemeente zijn kinderen, die nog steeds uitdijt, als mensen de Heer Jezus leren kennen, dat die samen, zowel man als vrouw, de bruid worden van de Heer Jezus. En toen was ik in dit Bijbelboek zo bezig en ik was het helemaal aan het lezen en toen dacht ik, we dragen vandaag Boas op. Misschien heeft de Heer wel iets te zeggen over Boas. Maar ik ben eigenlijk blijven hangen bij het eerste hoofdstuk. Dus we gaan vandaag niet zoveel over Boas horen. Maar in elk geval heb ik al die Bijbelboeken gelezen. En dan zie je ook hier in Rut dat er een huwelijk gaat komen in hoofdstuk 4. Tussen Boas en tussen Rut. Boas, een type van de Heer Jezus. Rut, een Moabitische, heidense vrouw. En dat is zo geweldig mooi dat wij mogen weten dat ook Jezus gestorven is aan het kruis van Golgotha. Voor de hele wereld heeft hij zijn leven gegeven. He, Johannes 3, vers 16 zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, zijn vertrouwen op Jezus stelt, niet verloren gaat, maar eeuwig leven, niet straks krijgen, maar hebben op dit moment. Zodra een mens zijn vertrouwen stelt op Jezus, krijgt hij deel aan de goddelijke natuur, deel aan de goddelijke kracht. Dat is ook Gods verlangen, dat wij in contact mogen komen met wie hij is. Nou, ik kan uit mijn eigen leven getuigen dat Jezus leeft. Hij heeft mijn leven veranderd en ook velen van jullie hier in ons midden, dat die levens werkelijk omdraait. En dat je de stem van God mag leren gaan verstaan. Nou, wat wil ik er nou mee zeggen met die bruiloft? Nou, een bruiloft die komt niet zo op de een of andere dag zomaar tot stand. Dat weten we allemaal. Als we gewoon naar het aardse huwelijk kijken tussen man en vrouw, dan weten we allemaal. Dan zegt Paulus zo prachtig in Efeze 5, dat een man zijn vader en moeder moet verlaten. En zijn vrouw moet aanhangen en die twee zullen tot één vlees worden. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij het ouderlijk huis verlaat. Daar zit al het hele evangelie in. Het oude leven moeten we verlaten. Het nieuwe moeten wij aanhangen. De Heer Jezus moeten we aanhangen als onze redder en zaligmaker. Die hebben we nodig. En dan staat er, dan zullen zij samen één vlees worden. Dat is de seksualiteit. Er zal dan vrucht uit voortkomen. Zo is het ook. Als wij Jezus leren kennen als onze verlosser, gaan wij vrucht dragen voor hem. Dus al in het boek Genesis zit het hele evangelie in een notendop. Over het huwelijk tussen Adam en Eva. Nou, en hier in het boek Rut, daar vinden we dat één ding in hoofdstuk 1 wat als eerste nodig is om deel te gaan krijgen straks die gaat komen, die hemelse bruiloft. Jezus Christus, die is gestorven aan het kruis van Golgotha, die nu op aarde zijn bruid aan het verwerven is, klaar aan het maken is, dan is het eerste wat is daarvoor nodig, dat wij afscheid nemen van ons oude leven. En dat vinden we in Rut hoofdstuk 1. En daar zal ik straks iets meer over zeggen. En dan zien we in Rut, het Bijbelboek hoofdstuk 2 van Rut, dat gaan we allemaal natuurlijk niet lezen, daar zien we wat erna gebeurt, nadat zij het oude leven hebben verlaten, dan worden zij ijverig. Dat is ook wat Gods woord ons zegt, dat wij ijverig moeten zijn, volharden moeten, volzaam moeten zijn, trouw moeten zijn aan datgene wat God van ons vraagt. En als wij trouw zijn naar de samenkomst te gaan, de bidstonden, naar de diensten, elkaar opzoeken als broeders, zusters, dan, wat gaat er nou gebeuren? Dan gaan we hem meer leren kennen, wie hij is, onze zaligmaker. Dus het is afscheiden, het is trouw zijn, hem meer gaan leren kennen, dat is dus hoofdstuk 2. En dan begint hoofdstuk 3, de voorbereiding op het huwelijk. En in hoofdstuk 4 vinden we het huwelijk. En zo geloof ik met heel mijn hart, God is ook bezig, ook vandaag, hier op aarde door zijn geest, om zijn bruid klaar te maken. En welke man wil nou een bruid hebben, die zegt, ik zie het straks al hoor op mijn bruiloft. Ik zie het allemaal wel, en ze leeft nog met andere mannen. Welke man zou dat accepteren? God is heilig. God is heilig en hij wil een reine, schone bruid voor zich verwerven. Die volkomen alleen nog maar voor hem leeft. Want hij duldt geen afgoden in ons leven. En in het Bijbelboek Rut hoofdstuk 1 komt dat heel sterk naar voren. Op het moment dat, dat zij daar zijn in het land Moab, wat gebeurt er dan? Op een of andere manier dan sterft haar man. De man van Naomi sterft, Elimelech. En die twee dochters van Naomi en Elimelech, Orpa en Rut, zijn getrouwd met twee Machlon en Gilion moet ik zeggen. De twee zonen van Naomi en Elimelech. De twee zonen, die waren getrouwd met twee heidense vrouwen. En wat gebeurt er? Ook die twee zonen, die sterven daar. En daar blijft Naomi achter met twee aangetrouwde schoondochters. En zij zitten daar eenzaam. En dan komt er in vers 6, daar staat er heel mooi, dat toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab. Want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Hier kwam ze tot overtuiging dat het in het thuisland waar zij thuis hoorde beter was dan waar zij nu was. En deze vrouw had haar man verloren. Deze vrouw had haar zonen verloren. En zat daar met twee heidense schoondochters. Daar was Naomi een beeld van het overblijfsel van Israël. Zat daar met twee heidense vrouwen. En wat gebeurt er? Dan wil zij, omdat ze hoort dat het daar goed is in Israël, dat daar weer voedsel is. En dan wil zij terugkeren naar Israël. En dan lees je heel opmerkelijk, dan willen die schoondochters willen met haar mee. En wat doet dan Naomi? Naomi die zegt wel 4 keer in het gedeelte. Dan zegt ze tegen haar schoondochters, blijven jullie maar hier. Ga niet met mij mee. Terug naar Israël. 4 keer, als die schoondochters mee willen gaan, zegt zij dat ze hier moesten blijven. En op een gegeven ogenblik, wat gebeurt er dan? Dan lezen we dat Rut zich klampt zich vast aan haar schoonmoeder. Wat zegt ze dan in vers 15? Daarom zei zij, zie je schoonzuster is teruggekeerd naar het volk en naar haar goden. Orpa was teruggekeerd, die was geluisterd naar haar moeder, naar haar schoonmoeder. Die was teruggekeerd naar de afgoden, maar Rut wilde niet. En dan zegt ze alsnog als laatste keer weer tegen Rut, keer ook jij terug naar je schoonzuster. Naar je schoonzuster achterna. En dan komt de geweldige belijdenis. Daar staat maar, Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan. U te verlaten en terug te gaan naar de afgoden. Ik ben er met heel mijn hart van overtuigd, ook vandaag de dag. Ieder mens, waar je ook vandaan komt in deze wereld, zegt de Bijbel, heeft een ingebouwde godskennis. Ieder mens kan weten uit de natuur, uit de omgeving, dat er een God is. Een schepper is van hemel en aarde. En Gods woord mag uitgaan over de ganse aarde, omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan, maar dat alle mensen hem leren kennen. En wat hebben Jezus gepredikt, wat hebben de apostelen gepredikt? Bekeert u, keer om. Keer je om naar de Heer Jezus die wij nodig hebben als zaligmaker. En op het moment dat wij het woord van God horen en een verlangen krijgen door het woord van God om de Heer Jezus meer en meer te mogen leren kennen, dan komt die vijand. En die vijand zegt, het is nog niet de tijd. Ken je dat? Ik weet in mijn eigen leven, toen ik de Heer Jezus nog niet kende, dat ik momenten had dat God mij had aangeraakt. Dat ik overtuigd was, er is een God. Maar nu nog even niet. Dat ik zei, nu nog even niet. Ik zei eigenlijk net als Naomi tegen haar schoondochters. Keer terug. Ik wilde nog niet buigen voor de Heer Jezus Christus. Daar waar wij de Heer Jezus willen gaan navolgen, komt ook de vijand die zegt, je bent nog te jong. Je moet nog even wachten, het valt allemaal wel mee. En er zijn zoveel mensen die nog niet een keuze hebben gemaakt. Maar lieve mensen, er gaat een bruiloft van het Lam is aanstaande. De Heer Jezus Christus komt een tijd dat hij zijn bruid van deze aarde gaat nemen, die daar de hemel in wordt gebracht, om daar een bruiloft te vieren. En dan komt het er wel op aan, hoor jij daarbij of hoor je daar niet bij? Heb jij werkelijk de wereld waar wel gezegd en je omgekeerd? Bekering betekent heel eenvoudig jezelf omkeren. En zeggen, erken, ik heb u nodig, Heer Jezus, want de wereld trekt aan mij. De wereld trekt, dat weten we allemaal. Maar ik heb u nodig om dat nieuwe leven te leven. En dan vind ik het geweldig, die belijdenis van Rut, een Moabitische, een heidense vrouw. Die zegt dan, dring er bij mij niet langer op aan, u te verlaten. Na 4 keer, als je het leest, hebben we gelezen in het hoofdstuk, dat haar schoonmoeder heeft gezegd, keer terug. Nee, zij zegt, dring er bij mij niet meer op aan om terug te gaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dit is de belijdenis van een heidense vrouw. Ook vandaag geldt, voor, niet alleen voor Israël, het is voor Jood en Heiden. Als wij de Heer Jezus, die bruiloft willen gaan meemaken, dan vraagt ook hij van ons dat wij dit kunnen nazeggen. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Hier is de belijdenis van Rut. Dat zij zich afkeert van haar goden. Die laat zij achter in het land Moab. Om met haar schoonmoeder mee terug te keren naar het land Israël. Blijkbaar had zij iets geproefd van haar schoonmoeder. Dat het in Israël goed was. En ze had er natuurlijk ook van gehoord. Dat daar weer eten was. Dat daar alles was wat zij nodig hadden. Geestelijk ook vandaag is er zoveel verval. Als je gewoon eerlijk bent om je heen kijkt, er is zo ontzettend veel verval. Maar de mens leeft gewoon door. Als je gewoon op internet opzoekt, de aardbevingen bijvoorbeeld, heeft Jezus voorspeld. In de laatste dagen zullen de aardbevingen toenemen. Iedere wetenschapper, gelovig of niet gelovig, erkent dat de aardbevingen toenemen. Iedereen weet, als je gaat opzoeken naar de vulkaanuitbarstingen, dat ze toenemen. De overstromingen, ons niet ver weer hier vandaan, dat ze toenemen. De COVID-19 is nog nooit in de geschiedenis gebeurd dat het elk eiland in de wereld dat heeft geraakt. Vandaag de dag is de wereld in zo'n, in nood. En nog bekeren de mensen zich niet. Dit is God. God is niet de God van dat hij de mens wil straffen. God is een heilig God en schudt aan deze aarde. Joh, als je je niet bekeert, komt het niet goed. Maar ik heb je lief, want ik ben voor jou aan het kruis van Golgotha gegaan. Ik wil dat je mij lid kennen. En dat je je afgoden waar wel zegt, want alles zal voorbij gaan. Het is al gebeden of gezegd ook deze morgen. We kunnen een dik huis hebben, we kunnen een mooie auto hebben. Allemaal niet verkeerd. Maar waar is ons hart mee vol? Wij weten nog niet eens of wij vanavond nog leven. Wij hebben de Heer Jezus nodig als onze Heer en Heiland. Dat de bekering zal zijn, zoals Johannes 1:12 zegt. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. God roept ook vandaag nog steeds jou en mij om de Heer Jezus te aanvaarden in ons hart. Maar daar is de strijd in het hart, daar waar die beslissing nog niet is genomen. Dan weten we het ergens wel en worden we soms overtuigd, maar we komen niet tot het overtuigen, het vast besluit. Een vast besluit te nemen om te leven, ja Heer, ik wil vandaag voor u leven. Een vast besluit te nemen om de Heer Jezus na te volgen. Want dat deed Rut, dat deed deze Moabitische vrouw. Al in het Oude Testament, een heidense vrouw die een besluit nam. En zo mogen wij de schrift onderzoeken wat het ons te zeggen heeft vandaag, zegt Jezus. Want hij wil ons ook in dit hoofdstuk Jezus openbaren die wij nodig hebben. En dat wij tot diezelfde belijdenis mogen komen. Ja Heer, ik heb geknield bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. Ik heb meerdere mensen, ook hier in het midden, waarvan ik het weet, maar ook velen daarbuiten gelukkig. Toen ze de keuze kwamen, dat ze toen ervoeren iets van de goddelijke kracht van boven. Daarvoor nog niet. Gods ogen doorlopen de ganse aarde. om dien krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. God roept ons hart op. God is geen God een boeman of een streng iemand die ons maar allemaal in een hoek wil drukken of wil het moeilijk wil maken. God wil ons overvloed geven. Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen om jullie overvloed te geven. Om leven te geven en dat in overvloed. En dan is het geweldig dat zij dan zo tot die uitroep komt in vers 17 ook, waar u sterft zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Ze was voorzeker. Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Vers 18 nog erbij. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Satan is een levende realiteit. Met al zijn trawanten. Die de mens probeert te zeggen, het valt wel mee. Het komt allemaal niet zo nauw. Je bent nog jong. Allemaal gedachten die ons afhouden van Christus. Maar daar, als God jou overtuigt, waar de mens een besluit neemt om zich volledig aan hem te geven, dan zullen al die stemmen zwijgen. Toen Rut uiteindelijk de keuze had gemaakt en haar schoonmoeder zag dat toen ze vast besluit had genomen, stopte zij om te zeggen, ga maar terug naar je eigen land. En zo zit daar een hele geestelijke les ook in voor ons. Als wij bereid zijn, zegt Jezus in Johannes 7, vers 17, om de wil van God te doen, alleen nog maar bereidheid. Dat betekent, Heer, wat wil u dat ik doen zal? Dan zal je weten of het van God is of niet. Lieve mensen, het gaat helemaal niet om u, het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om wat zegt het woord van God. Wat zegt de God, de schepper van hemel en aarde? Wat zegt de Heer God, wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt dat wij bereid moeten zijn om hem na te volgen. En dan zul je het weten. En wat gebeurt er als je het weet? Als je iets weet, zeker weet, dan heb je geen twijfels meer, toch? Dus wat die duivel dan ook nog zegt. Joh, het is gedane zaak. Je bent verslagen aan het kruis van Golgotha. Christus heeft voor ons de prijs betaald aan het kruis van Golgotha. Hij vraagt ook van ons dat wij deze belijdenis na mogen zeggen in ons leven. Dat zijn volk is ook mijn volk. Zo prachtig vind ik dat. En uw God is mijn God. Jezus noemt zijn eigen vader ook God. En zo mogen wij in navolging zeggen, u bent mijn God, u bent mijn redder, u bent mijn degene die mij het leven geeft. Waar u sterft, zal ik sterven. Paulus heeft gezegd in het Nieuwe Testament, Romeinen 6, dan zegt hij dat wij, dat de Heer Jezus is niet alleen voor onze zonde gestorven, voor alle zonden van de hele wereld, maar Paulus had ontdekt ook dat wij met hem gestorven zijn. Dat wij met Christus gestorven zijn, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor één, zegt 2 Korinther 5. De Heere God vraagt van jou en mij om niet meer voor onszelf te leven, maar voor één. Dat is een geweldig groot wonder. Dat wij nu, na dat wij de Heer Jezus hebben aanvaard in ons leven, om dat oude leven af hebben gelegd, dat we ons oude leven hebben begraven, dat we opgestaan zijn in een nieuw leven, om dat nieuwe leven te mogen gaan leven. Dat heeft Gods verlangen voor jou en mij. En God zelf is de verzoening. En God zelf is degene de voorziening om ook dat in jou en mij te bewerken. Dat wij dat nieuwe leven mogen leven door de Heilige Geest. En ik heb wel eens een keer een stukje gehoord van een voorbeeld. Daar werd op een school werd daar een soort toneelstuk opgedragen. En wat we er ook van vinden, maar we kunnen daar een les uit leren, denk ik. Daar was een jongetje die moest uiteindelijk de Heer Jezus naspelen. En die zou dan aan het kruis gaan. En wat gebeurde er? Alle anderen, die zouden dan, heel de zaal zat vol, net als hier, met ouders. En die kinderen waren op het podium bezig. En die anderen, die zouden dan de kruisiging nadoen. En die zouden dan hem ook spuren in het gezicht. Er was één jongetje, die zou dan zo hem, alsof die zou spuren in zijn gezicht. En zo wilden ze de hele boodschap van het kruis naspelen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En dan gingen ze naar voren met heel die klas. En die klas ging dat hele verhaal naspelen. En wat gebeurde? Dat jongetje hadden ze vastgebonden aan het kruis, hadden ze daar opgehangen. En wat gebeurde? Dat ene jongetje wat zogenaamd zou spugen in zijn gezicht, deed het niet zogenaamd, maar deed het echt. Hij spuugde in het gezicht van dat jongetje. En toen hing dat jongetje daar aan het kruis en wat zei dat jongetje? Wacht maar tot ik van het kruis afkom. Dan zal ik je krijgen. En nou heeft Paulus ons geleerd in Romeinen 6... dat het een voldongen feit is. Dat Christus niet alleen voor mijn zonde gestorven is, maar dat wij ook met Christus gestorven zijn. zodat niet meer ik leef wat ik wil, maar dat zijn wil in mij geschiet. En hoe vaak is ook de vraag voor ons, als we de Heer Jezus mogen kennen als onze verlosser en zaligmaker, hoe vaak komen wij nog, geestelijk, als het ware, van dat kruis af? Of blijven wij daar hangen? Dat we hebben gezien de liefdesogen van Jezus, wat Hij voor jou en mij heeft gedaan. Of als het moeilijk wordt in ons leven, zijn wij dan ook zo dat we dan kwaad met kwaad vergelden? Of dat we dan onze knieën buigen, Heer Jezus, U bent dieper gegaan als mij. Maar U moet mij vullen met Uw Heilige Geest, om dat nieuwe leven te leven. We hebben toch een vast besluit genomen, broeders en zusters, om Hem na te volgen. En dan mogen we weten dat wij met Hem gekruisigd zijn. Ja, in mijn vlees woont nog steeds de zonde als macht. Ja, in mijn vlees krijgen soms, kunnen de irritaties kunnen erop komen, ook in mijn leven. En God wil ons schapen steeds meer naar zijn beeld. Dan moet ik het opnieuw belijden, dat het rechts is tussen mij en mijn medebroeder en zuster. Tussen mijn vrouw en mijn kinderen. Lieve mensen, hebben wij al een ontmoeting gehad met de levende God? Is jouw leven veranderd naar het beeld van zijn zoon? Want daar gaat het om, dat wij klaargemaakt worden als een bruid die rein is om ook straks hem te ontmoeten. Dat is Gods verlangen voor jou en mijn leven. Dat Christus in ons zichtbaar wordt. Verlost te worden van onszelf is niet eenvoudig. Misschien is het goed om even die tekst voor te lezen nog een keer in 2 Korinthe 5. Wat Paulus daar zegt. In 2 Korinthe 5 vers 14, daar zegt Paulus. Daar zegt hij, want de liefde van Christus dringt ons. Die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. Nou, als iemand gestorven is hier, voor hoeveel procent is hij dan gestorven? Toch niet voor 95%, maar als hij echt gestorven is, dan is hij voor 100% gestorven. Paulus was tot dit oordeel gekomen dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis voor onze zonden, maar dat Hij daar onze zondige natuur al had meegenomen aan het kruis van Golgotha. En dan zegt hij, want de liefde van Christus dringt ons. Dat was zijn ervaring van Paulus. Dat was niet de liefde van Paulus voor Christus, dat was de liefde van Christus voor Paulus en door Paulus heen, ook tot de mensheid vandaag de dag. Dat zijn liefde uit mag gaan in deze wereld voor zondaren. En Paulus had gezien, hij was tot dit oordeel gekomen. Het was voor hem een feit geworden. Als één de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is, dan zijn zij alle gestorven voor 100%. En weet je, soms het meest moeilijk in, ook in een christenleven, om niets meer te zijn, toch? Het zit zo in ons vlees dat we nog iets willen zijn. Ook in mijn vlees. Het meest moeilijk is om niets meer te zijn, zodat Hij alles kan zijn. Dat is Gods verlangen. En daar hebben wij Hem voor nodig, want dat kunnen we nooit zelf. We hebben Jezus nodig, maar dat begint bij een belijdenis, zoals Paulus ook onderweg naar Damascus. Toen daar hij de christenheid vervolgde. Wat gebeurde daar? Er kwam daar een engel des lichts. De hemel ging open. En er kwam Jezus. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Hij vervolgde de gemeente van Jezus Christus. Hij dacht daardoor een dienst te bewijzen aan de Heere God. En dan buigt hij zijn knieën en dan zegt hij, wat wil u dat ik doen zal? Precies hetzelfde eigenlijk als de belijdenis van Rut. Heer, ik ben bereid om te doen wat u van mij vraagt. En dat had Paulus ook beleefd. Hij was bereid om te doen wat God van hem vroeg. En hij heeft zich bekeerd. Hij heeft zich laten dopen. En hij is opgestaan. En hij werd een apostel van de Heer Jezus. Om het evangelie te verkondigen aan de wereld verloren in schuld. Waar wij ook in mogen zitten, in welk probleem. En misschien ben je koud. Misschien zit je in problemen. Misschien ervaar je helemaal niets van God. En toch roept God vandaag jou op. Kom tot Jezus. Vele mensen ook om ons heen. Die geen vrede hebben met God. Ik zou me geen raad meer weten als ik Jezus niet zou hebben. 15 jaar geleden is mijn leven veranderd. En vanaf die dag is alles anders geworden. Elke dag te leven uit genade. En uitzienen naar die hemelse bruiloft. Dat is pas hoop. Dat is ook hoop die we door mogen geven aan onze kinderen. Dood zijn is niet dood. Dood zijn, nee. Er komt na de dood nog een heel. Dan begint het pas. En de Heere wil dat wij Hem leren kennen als onze verlosser en zaligmaker. En dan vind ik het gewoon prachtig dat Paulus hier zegt dat de liefde van God drong Paulus om het evangelie door te mogen geven. Als jij een besluit hebt genomen voor de Heer Jezus Christus, dan ga je dit ook merken in jouw eigen leven. Dat je hart gaat branden en je niet weet misschien hoe. Maar je hart gaat branden. Heer, ik heb een verlangen om uw woord door te geven. En dat de mensen de Heer Jezus mogen leren kennen. Hij is voor allen gestorven, vers 15. Opdat zij die leven, toch weer leven, zie je dat? Dat is een nieuw leven, niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Jezus is voor ons gestorven, begraven en hij is opgewekt. Dat is Gods voorziening. Dat nieuwe leven leven is niet iets wat ik mezelf moet opknappen. Nee, de Bijbel vraagt mijzelf volkomen over te geven. De Heer Jezus te aanvaarden als mijn redder en zaligmaker. Mijn vertrouwen op hem te stellen. Mijn zonde te erkennen. Te belijden dat ik zonde is in mijn leven. In het licht ermee te komen. En dan is daar de Gods voorziening die jou wil helpen om dat nieuwe leven te kunnen en te mogen leven. Het is nooit iets van dat we een soort sterke christenen zijn. Juist in mijn zwakheid wordt zijn kracht volbracht, zegt Paulus. Paulus is een compleet andere mens geworden. Hij is van een vervolger van de gemeente, is hij een dienaar geworden van Christus en van zijn lichaam, van de gemeente. En het was zijn verlangen dat velen dit ook zouden beleven in hun leven. Gewoon een eerlijke vraag, beleven wij ook datgene wat wij geloven? Dat is Gods verlangen, dat hij door zijn geest, zijn voorziening, door ons heen wil werken. En dan is het ook van belang dat wij elkaar niemand meer naar het vlees kennen, vers 16. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Dus ook Jezus in het vlees kennen wij niet meer. Zo mogen wij ook elkaar niet meer kennen naar het vlees. Want dan zou je nog de ene meer willen hebben, meer willen achter als die ander. Nee, we mogen elkaar kennen in de Zoon. Als geliefde kinderen van de Heere God. En daarom zegt Paulus, vers 17, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Dit is ook heel van belang. Als wij een besluit nemen, zoals Rut een besloot nam, het oude te verlaten, toen was zij ook verzekerd van het feit dat het goed was. Paulus had een besluit genomen om de Jezus na te volgen en het was zijn beleving dat Jezus in hem het leven leefde. Als wij terugkeren weer naar de vijand, terugkeren naar de dingen van de wereld, dan bedroeven wij de Heilige Geest. En dan krijg je christenen die de Heer Jezus hebben aanvaard, maar het eigenlijk allemaal niet meer weten. Zijn niet meer zeker ervan. En gaan twijfelen, ben ik nou wel een nieuwe schepping of ben ik nou geen nieuwe schepping? De Bijbel leert, in Christus ben ik een nieuwe schepping geworden. Al mijn oude leven is voorbij gegaan, is meegenomen aan het kruis. En nou mag ik het nieuwe leven leven, als een kind van de levende God. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Hieruit te leren leven, vraagt elke dag overgave. Vraagt elke dag dat wij in afhankelijkheid leven, Heer Jezus, ik heb u nodig. Ook vandaag om tot zegen te zijn voor mijn man, tot zegen te zijn voor mijn vrouw, tot zegen te zijn voor mijn buren, voor de mensen om ons heen. Ik heb u nodig om mijn kinderen te helpen, hen op te voeden. Maar dat is alles in hem, in de Heer Jezus Christus. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, het is geheel nieuw geworden. En dat is ook de boodschap voor vandaag. Mensen die door de zonde en de puinhoop van hun leven zijn gekomen. En ik kom de plenty tegen, ook vandaag de dag, ook in het pastoraat. En zulke zware problemen. Dat ik ook moet erkennen, ik heb u nodig, hoe u dit wil gaan oplossen. Er is zoveel pijn, er is zoveel verdriet. Maar dan is het de geweldigheid om dan het evangelie mogen te vertellen. Dat er in Christus iets nieuws geschept is. Dat we de Heer Jezus mogen aanvaarden als onze redder en zaligmaker die jou wil gaan helpen. Die jou wil verlossen. Als jouw zaligmaker, als jouw Heer en Heiland wil zijn. Dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft, zegt Paulus. Door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Paulus had de bediening van de verzoening ontvangen. De scheiding die was gekomen tussen de mens en God, heeft Jezus opgelost. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Paulus is door de Heer Jezus aangeraakt. Zijn leven is veranderd. En hij mocht nou ook een dienaar zijn van de Allerhoogste om anderen te helpen. De Heer Jezus te ontmoeten ook in hun leven. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hun overtredingen niet toerekende. Hun overtredingen. Mensen, de Heer Jezus gaat komen. Als we hem niet kennen, zullen we of zelf het oordeel moeten dragen. Dan zullen we voor eeuwig verwijderd zijn van de levende God. Daar is geen vrede meer. Maar wij nu, als we de Heer Jezus mogen kennen, en nu het nog genadetijd is, dat we hem mogen aanvaarden als onze Heer en Heiland, dan is daar volkomen verzoening door het bloed van het Lam. De Heer Jezus zijn bloed vergeeft, hij reinigt. Er is kracht in het bloed van het Lam ook vandaag. Om volkomen overwinning te krijgen ook over de zonde waarin jij of zij misschien vast kan zitten. Hij heeft de oordeel over jou en mijn zonde op de Zoon gelegd. Dat is wat Paulus hier ook zegt. Hun overtreding heeft hij hen niet toegerekend. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Dat is ook Gods verlangen, dat wij het woord van de verzoening doorgeven aan de mensen om ons heen. Dat de mensen Jezus zullen ontmoeten. Dat we open worden wat er in ons hart leeft. Dat we voor elkaar mogen bidden. En dat je een ontmoeting mag krijgen met de levende God. Want er komt het wel op aan, want God heeft ons gemaakt om te leven tot zijn eer. Wat is zijn verlangen? Dat wij gaan lijken op de Heer Jezus Christus. Nou, dan moeten we allemaal erkennen, daar hebben we Jezus toch voor nodig. De Heilige Geest voor nodig. Dat Christus zichtbaar wordt in ons leven. Dan moet er heel wat afgebroken worden in ons. Zijn liefde is onuitputtelijk. Zijn vergeving is onuitputtelijk. En dan zegt Paulus in vers 20, wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Dus Paulus was een gezant van Christus en hij zegt, het is God zelf die door mij heen smeekt, laat u met God verzoenen. Dit is de liefde van God voor de mensheid. Christus heeft zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. Hij vraagt om ons eenvoudig, ons vertrouwen op hem te stellen. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. En dan wordt het ook een verlangen, ken je dat? Als je met mensen praat, dat je dan iets van binnen verlangt, dat je smeekt eigenlijk, dat je voelt die smeking van Heere, ze hebben u nodig. Laat ze met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft. Jezus heeft geen zonde gekend. Hij heeft nooit gezondigd hier op aarde. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Niet tot zondaar. Hij heeft hem voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft de zonde van de gehele wereld op Jezus neergelegd. En hij is daarom ook de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft hem voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Wij kunnen alleen maar door het offerbloed van de Heer Jezus rechtvaardig voor God verschijnen. Er is buiten het bloed van de Heer Jezus geen ontsnappingsroute om voor een heilig, rein God te mogen kunnen verschijnen. Er is maar één weg en dat is de Heer Jezus. Zijn bloed heeft gevloeid aan het kruis van Golgotha. God spreekt de zondaar om Christus wil vrij. En wat gebeurde er toen, terug even naar Rut. Wat gebeurde er toen Rut die keuze had gemaakt? Toen ze samen met Naomi terugkeerde naar Israël. Toen brak daar de gerstenoogst aan. En ik vind het geweldig mooi als je Leviticus 23 leest in de Bijbel. Dan gaat het over de eerste oogst, de gerstenoogst. En er werd de eerste garve, de eerste schoof, die werd bewogen voor het aangezicht van God. En daarna werd de hele oogst binnengehaald. Zo is Jezus de eersteling. De eersteling die uit de dood is opgestaan. En wij die daarna de Heer Jezus hebben aanvaard in ons leven, zijn de eerstelingen. Daar kwam de grote oogst van Pinksteren. Jezus stierf van het kruis van Golgotha als de eersteling. En hij, daar zijn verzoenend bloed op het kruis van Golgotha, is daar die grote oogst na Pinksteren, die ook vandaag de dag nog steeds bijeengeraapt wordt. En dat is ook Gods verlangen. Dat wij allemaal, jong en oud, weer een ontmoeting mogen hebben met de Heer Jezus. Maar zijn wij bereid om net als Rut in navolging te zeggen, ik wil een vast besluit nemen, niet morgen, maar vandaag. Een vast besluit te nemen om hem na te volgen. En dan vind ik het geweldig wat je al in dit beeld ziet. Als daar dan Naomi, een overblijfsel van Israël, Jood en Heiden, zegt Paulus in Efeze 2. Dat zij samen de gemeente vormen van Jezus Christus. Samen Jood en Heiden de bruid vormen van de Heer Jezus Christus. En ze komen daar in Bethlehem. Dat betekent broodhuis. Daar waar voorziening is, daar waar leven is. En dan komen ze daar en dan breekt daar die gerstenoogst aan. Als wij terugkeren. Terugkeren tot hem voor het eerst of opnieuw. Dat beeld zit hierin. Naomi was al in Bethlehem. Want vanuit Bethlehem is zij weggetrokken naar Moab. Maar het is slecht met haar gegaan. Zij zegt het ook, hè, toen ze terugkeerde. Noem maar geen Naomi meer, maar Mara. Bitterheid. Ze had ontdekt, toen ze weggegaan was van Broodhuis, toen ze weggegaan was uit Israël, is haar leven fout gegaan. Ja, het kan soms heel mooi lijken, hè? De wereld die ons heel veel te bieden heeft, en dat ken ik ook. Maar uiteindelijk heeft het ons niets te bieden, want we moeten alles loslaten. Kijk om jou heen. Bedrijven die failliet gaan. Wat voor zekerheden hebben we? Lieve mensen, we hebben maar één zekerheid. Dat we voor een levende God zullen moeten verschijnen. En het is een wonder als wij keren tot hem voor het eerst, zoals Rut daar een beeld van is van een heiden. En Naomi die voor de tweede keer terugkeerde naar Bethlehem. Die al bij Israël behoorde. Die al een Israëliet was. Maar die weggegaan was uit het heerlijke land, uit Bethlehem. Hoewel daar hongersnood was, maar dat kwam doordat zij ongehoorzaam waren geweest. Als wij ongehoorzaam worden, dan trekt de liefde van de Heere God ook terug uit ons hart. En dan gaan we zoeken in allerlei wegen. En we komen tot ontdekking dat het ons allemaal niet helpt. Dan moeten we ons verootmoedigen. Onze zonde belijden. Moeten we terugkeren naar Bethlehem, naar geestelijk dan. Naar de gerstenoogst, naar de Heer Jezus. Die gekomen is voor jou en mij. Om ons leven te geven en dat in overvloed. Dus als je ook vandaag moet erkennen, het is door mijn leven geworden. Dat je ongehoorzaam bent geworden aan het woord van God. Of je zegt, ik ben er nog nooit, heb ik een besluit genomen. Laten we dan een navolging van Naomi en een navolging van Rut terugkeren naar hem, naar de Heer Jezus. Die werkelijk jou en mij het leven wil geven. Zullen wij ook dan met elkaar, en dat is ook mijn, en ik geloof dat het Gods, met heel mijn hart, dat het Gods verlangen is. Paulus zegt niet voor niks, het is God zelf door me heen die smeekt. God zelf smeekt, laat u met God verzoenen. We weten niet hoe lang we nog te leven hebben, lieve mensen, jong en oud. Hoe lang we nog hebben, weten we niet. Maar waar wij de eeuwigheid doorbrengen, heeft alles te maken als wij bij die hemelse bruiloft willen zijn. Dan is het nodig dat u en ik een besluit nemen in ons leven. En als je zegt, ik weet niet hoe dat moet, dan wil ik je uitnodigen. Ga gewoon een gesprek aan met iemand. Vraag erover, praat erover, want het gaat over jouw ziel. Over onze spullen kunnen we zo zuinig zijn. Maar het gaat over onze ziel. Het gaat over de eeuwigheid. Het gaat over dat we met elkaar daarover spreken. Het gaat niet over dat we elkaar de les lezen, dat wij het allemaal beter weten. Het gaat over dat de liefde van Christus, die drong Paulus, om ook anderen te roepen tot het evangelie. Want het heeft mijn leven werkelijk 180 graden veranderd. En ik heb mensen om me heen gezien. Mensen, ook heidenen. Ook mensen die weer teruggekeerd zijn nadat ze de Heer Jezus al hadden leren kennen. Dat dit leven, het land van gerstenoogst, het land van Bethlehem, het land van melk en honing, geestelijk dan, dat dat een realiteit werd in hun leven. En dat is ook Gods verlangen vandaag. Ben jij bereid, met al jouw gedachten, of je het nou voelt of niet voelt, want je komt niet tot gevoel, je komt tot geloof, om een vast besluit te nemen in de Heer Jezus Christus. Ik wil u navolgen. Wat het mij ook kost. En je gaat ontdekken. Als je dit oude leven opzij gaat doen in jouw leven. Zegt 2 Petrus 1 ook zo prachtig. Dan zullen we deel krijgen aan de goddelijke natuur. Veel mensen wachten af. En ervaren niks van God. Het heeft alles te maken dat ze zich niet bekeren. Ik kan echt getuigen met vrijmoedigheid. Als je je bekeert vandaag. Je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Dan ga je er iets van proeven. Van die hemelse vreugde in jouw hart. En dan kun je er niet over zwijgen. Zelfs al zou je het willen. Dan gaan we daarover spreken. Dan gaan we daar doorgeven aan de mensen om ons heen. Lieve mensen, zullen wij dan ook niet elkaar helpen om ook een vast besluit te nemen om hem na te volgen? De Heer Jezus, dat is zijn liefde die ons dringt. En ik vind het echt geweldig als wij ons volledig 180 graden omdraaien. Dat zijn liefde in ons hart wordt uitgestort. Dat die liefde gaat proeven. Dat je liefde voor mensen krijgt die je vroeger daarvoor niet kende. Paulus vervolgde vroeger de mensen die naar de kerk gingen. Toen hij wedergeboren werd, keerde hij terug om ze te dienen. Hij ging ze lief hebben. Dat is wat er verandert in ons leven als je Jezus gaat leren kennen. En ik wil het ook hier gewoon eenvoudig zeggen. Stel niet uit. Naomi was een vrouw die zei 4 keer toe, keer terug. Satan is een meester. Om te zeggen, keer terug. Waar je zit, blijf zitten waar je zit. Valt allemaal mee. Maar Jezus liefde in zijn ogen. Die daar hing aan het kruis van Golgotha 2000 jaar geleden. Wij leven immers 2021 na Christus. Geloof en ongelovig gelooft dat. Jezus hing daar aan het kruis. Tussen hemel en aarde. En hij heeft vrijwillig zijn leven
voor u en mij gegeven. En het is Gods verlangen, want op een bruiloft, ik heb afgelopen woensdag een bruiloft meegemaakt, had ik al gezegd, dat was het feest. Wat moet het daar zijn? En hier is het nog allemaal betrekkelijk. Maar daar, om daar met elkaar een bruiloft te vieren, tot glorie van zijn naam. En hij verlangt dat wij daar allemaal, dat wij elkaar daar zullen terugzien. Neem nu een vast besluit, zegt Johannes de Heerlied. Ik meen 54, ja, Johannes de Heerlied 54. En ik zou het fijn vinden als we ook dat met elkaar kunnen zingen. Amen.